hebben het wel eens eerder over gehad, dat bij de Heer nooit iets zomaar uit de lucht komt vallen. Alhoewel het bij Pinksteren wel zo lijkt. Maar we gaan even een klein stukje terug in de tijd. Na zijn opstanding liet de Heer Jezus zich 40 dagen zien. En hij sprak met zijn discipelen. En dan, eigenlijk vlak voordat hij teruggaat, stellen ze de vraag die hen, maar ook ons, nog steeds bezighoudt. En dat ging als volgt. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Dit wordt nog wel eens gezien als het zoveelste bewijs dat de discipelen er nog steeds weinig van begrepen. Ze vragen naar het herstel van het koninkrijk van Israël. Maar zo gek is die vraag niet. Wij hebben in de loop der tijden zo ongeveer alles wat met Israël te maken heeft vergeestelijkt. De kerk heeft het overgenomen. De rol van Israël is uitgespeeld. Maar zo is het niet. Een gebed van de profeet Habakkuk als een klaaglied. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend. Maar toon in het tumult uw mededogen. Daar wordt toch al wat gezegd hier. Ten eerste dat er van alles gaat gebeuren. Dat gaat dus echt gebeuren. Maar er wordt ook gesproken over tumult. Dus het wordt geen zoetsappig gebeuren. Nou, deze tekst was bekend, samen met vele andere teksten die aangeven dat Israël hersteld gaat worden. Op het grondgebied dat aan Abraham, Isaac en Jacob als erfdeel beloofd is. En Jezus verwijt hun zeker geen gebrek aan inzicht. Hij bevestigt hen juist. Hij zegt namelijk: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Hij bevestigt het. Het gaat gebeuren. Ze vragen om het herstel van het koninkrijk van Israël en hij zegt: Dat gaat gebeuren. De vraag is niet verkeerd. Alleen, zij hoeven nog niet te weten wanneer. Zij krijgen een duidelijke opdracht. Jullie zullen van mij getuigen. Na de hemelvaart gaan de discipelen terug naar Jeruzalem, zoals Jezus hen ook geboden had. Dat moet voor de discipelen een enorme schok geweest zijn, om te merken dat Jezus voor de tweede keer uit hun leven lijkt te verdwijnen bij de hemelvaart. En als ze dan dus bij elkaar zijn, dan krijgen ze 10 dagen de tijd om dat te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna konden ze opstaan, echt openstaan, voor de nieuwe situatie. Namelijk direct geleid te worden door de Heilige Geest. Als wij soms moeten wachten op iets, dan wordt zo'n wachttijd wel eens vergeleken met een woestijntijd. Zo'n tijd waarin niets lijkt te gebeuren. Maar in de diepte van de ziel komt er ruimte voor iets anders, iets nieuws. Nou, die discipelen wisten ondertussen wel wat ze moesten doen. Want, staat er, eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers, staat er dan. In die dagen stond Petrus op, te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bij elkaar. En hij zei, en dan volgt het hele verhaal over Judas, hoe dat overeenkomstig de schrift moest gebeuren. Dat hij zou verraden, dat hij er buiten kwam te staan en hoe hij aan zijn eind kwam. Maar daar blijft het niet bij. Judas moet vervangen worden. Laat een ander zijn taak overnemen, staat er. En dat gaat gebeuren. Daarna baden ze als volgt. U, Heer, doorgrond ieders hart. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt, om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die naar de voor hem bestemde plaats is gegaan. Ze lieten hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd aan de 11 apostelen toegevoegd. Het is opvallend dat er zo snel een opvolger wordt gezocht voor Judas. Het moet iemand zijn die van het begin tot het eind alles zelf heeft meegemaakt, zodat niemand zijn autoriteit in twijfel hoeft te trekken. Niemand zal ooit kunnen zeggen, hoe weet jij dat nou? Waar was jij erbij dan? We weten ook meteen dat de groep om Jezus wel heel wat groter is geweest dan alleen die 12. Er waren andere mensen bij die alles hadden meegemaakt. Maar kennelijk is dat aantal van 12 toch niet helemaal toevallig. En wij denken natuurlijk meteen aan de 12 stammen van Israël. Is dat nou echt nodig? Als de rol van Israël is uitgespeeld met de komst van Jezus? Zoals de kerk eeuwen heeft gedacht. We zullen zien dat de rol van Israël niet is uitgespeeld. Het is cruciaal in het grote plan van God. En dan begint het wachten. Jezus heeft beloofd dat de trooster gezonder zal worden. Maar hoe dat eruit zal zien? De discipelen hebben geen idee. En dan is het Pinksteren. Voor ons als Pinkstergemeente een begrip. Maar het werd pas veel later zo genoemd. Pinksteren betekent eigenlijk 50ste dag. De 50ste dag van wat? Van de zogenaamde omertelling. Wat nu weer dan? Een omer was een maat. Een maat voor gerst. En dat werd in de omertijd elke dag als offer gebracht. Wat? Ooit van gehoord? De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerstenoogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van de Heer omhoog heffen, opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Sabbat. Op de dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie ook een eenjarige ram zonder enig gebrek als brandoffer aan de Heer opdragen. Met het bijbehorende graanoffer van 2/10 eva tarwebloem vermengd met olijfolie als een geurige gave die de Heer behaagt, en het bijbehorende wijnoffer van 1/4 hin wijn. Tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor jullie, generatie na generatie, waar je ook woont. Vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden afgeteld. Tot de dag na de 7e Sabbat. 50 dagen moeten jullie aftellen. En dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden van de nieuwe tarweoogst. 7 weken. 50 dagen. Aftellen. En elke dag een graanoffer brengen. Tot het zover is dat uit de tarweoogst geofferd mag worden. In het Hebreeuws is het woord voor weken, 7 weken, Shavuot. En dat wordt tot op de dag van vandaag door alle Joden gevierd. Het wekenfeest dus, als afsluiting van 7 weken tellen. Het was oorspronkelijk een oogstfeest. Maar later werd het de herdenking van het verkrijgen van de Torah. De wet, met name de 10 geboden, op de Sinai. Het wordt de Matan Torah, het geven van de Torah genoemd. Maar volgens de latere Joodse verklaringen is dat een proces van ontvangen van de Torah toen pas begonnen. En het is een doorlopend, continu doorlopend proces. En dat is interessant. Want zoals volgens de rabbijnen de Torah eens gegeven is, maar het ontvangen een doorlopend proces, zo is het ook met de geest, die ons eenmaal gegeven is tijdens de doop in de geest, maar er staat in Gods woord, wordt vervuld met de Heilige Geest. En we weten denk ik zo langzamerhand wel dat er bedoeld wordt, wordt steeds weer vervuld. Aldoor maar door. Ook dit is een continu proces. Iemand heeft het zo eens uitgedrukt, eigenlijk zijn we lek. En we verliezen steeds weer de kracht van de geest om grote dingen te doen, doordat we in beslag worden genomen door de dingen van elke dag. En we moeten dus steeds weer opnieuw vervuld worden door de geest. Het moet worden vernieuwd. Dan kun je ook groeien in de geest. Een proces van vernieuwing van je denken. Er is trouwens ook nog verschil tussen iets krijgen en iets ontvangen. Om iets te ontvangen moet je het namelijk aannemen. Iets wat je krijgt kun je ook in een hoekje laten liggen, onuitgepakt. Of je pakt het wel uit, maar je gebruikt het niet en laat het verstoffen. Hier heeft Niek afgelopen zondag over gesproken, over verliezen en terugvinden. Nou wel nu, als je de voorschriften in Leviticus precies leest, dan moet het eerste gerstoffer gepaard gaan met het offeren van een ram, mannelijk schaapje, en tarwebloem vermengd met olijfolie en wijn. En er staat ook nog omhoog heffen, opdat het als offer zal worden aanvaard. Dit moet ons toch ergens bekend voorkomen, deze combinatie. De apostel Paulus wijst ook op de opstanding van Jezus als een soort eerste oogst. In 1 Korinthe 15 zegt hij, Christus is uit de dood opgewekt als eerste van de gestorvenen. Een oogstfeest, dat schept ook verwachting. Je ziet de eerste beetjes van de nieuwe oogst en daarmee weet je wat het voor jaar wordt. Aan de opgestaande Jezus zie je hoe de toekomst van de mensen wordt. En bij de eerste volgelingen, bij Pinksteren, zien we hoe later de gelovigen kunnen worden. Maar wat ons ook op kan vallen is weer dat wachten hier sprake van is. En ook afzien. Want voor dit eerste gerstoffer staat er in Leviticus, tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. Shavuot, oogstfeest. En vanwege het centraal stellen van de Torah, men denkt immers toch aan het geven van de Torah op de Sinai, blijft men in sommige groepen de eerste nacht van Shavuot wakker om de hele nacht Torah te leren. Uit de Torah en de commentaren. Een hele nacht, moet u dat voorstellen. Niet naar bed, ook niet slapen, geen dutje. Ik weet niet of er af en toe wat gegeten werd. Kopje koffie tussendoor, moi. Leren, lernen, Torah. En daarna volgen een hele reeks speciale gebeden. En meer in het algemeen leest men de rol van Rut, om de verbinding met het oogsten te leggen. Dat is bijzonder, toch? Dat verhaal van Rut, een buitenlandse vrouw, een Moabitische notabene, die de overstap maakt van God naar de God van Israël. En wat dacht u van de lossing van het land van Naomi? Ze krijgt niet alleen het land, maar ook haar eer terug door Boaz. Als dat geen vooruitblik is naar de toekomst van Israël, terugkeer, verlossing en eerherstel. Na Shavuot zijn huwelijken weer toegestaan. Mogen mannen zich weer scheren en mag er weer naar instrumentale muziek worden geluisterd. Al deze activiteiten waren tijdens de omertelling die met Pesach begon, verboden. Nooit aan gedacht, hè? Shavuot. Pinksteren. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, Shavuot dus, waren ze allen bij elkaar. Plotseling kronk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen zetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden: wat? Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Juda, Cappadocië, mensen uit Pontus, Azië, Frigia, Pamphylia, Egypte en de omgeving van Cyrene en Libië. Inwoners van Rome, die zich hier gevestigd hebben. En ook de mensen uit Kreta en Arabië. Zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd. Geheel van een stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat is dit? Wat heeft dit te betekenen? En sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Tja, wat doe je als je voor je ogen iets ziet gebeuren wat je totaal niet begrijpt? Je bent bij elkaar om Shavuot te vieren, een oogstfeest, waarop je de eerste opbrengst van je akker offert. Je bestudeert de Torah en er gebeurt er zoiets. Totale onbegrip. Met Pinksteren, zeggen we, werd de Heilige Geest uitgestort. Het klinkt als een soort waterval. En volgens de beschrijving in Handelingen was dat ook wel zo'n beetje het gevoel. Die discipelen hadden de ervaring dat ze plotseling werden volgegoten met God. God komt zo dichtbij dat hij rechtstreeks in contact treedt met je eigen hart en brein. In Exodus 23 staat beschreven dat de eerste opbrengst van je akker voor de Heer is. Dat waren de 7 belangrijkste producten: tarwe, gerst, druiven in de vorm van wijn, vijgen, granaatappels en olijven in de vorm van olie en daders. De bedoeling was dan van elke vrucht te offeren. Niet alleen van datgene waar je heel veel van hebt. Niet alleen maar wijn bijvoorbeeld. Volgens Romeinen mogen wij ons lichaam stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst. Daar zijn wij de akker geworden. In de Galaten 5 spreekt Paulus over de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ook daar is het de bedoeling van alles wat te offeren en geen genoegen te nemen met een deel van die vrucht. Ja, ik heb wel veel vreugde, ja, alleen nog niet zoveel geduld. Nou, als je wil weten of je nog op het goede spoor zit, kun je kijken in hoeverre de vrucht van de geest zich heeft gevormd in jouw leven. We moeten dit niet verwarren met de gaven van de geest. Die krijgen we ten dienste van de gemeente. Het bekende gedeelte uit 1 Korinthe 12. Over de gaven van de geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de geest van God zeggen: vervloekt is Jezus. Maar niemand kan ook zeggen: Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de andere de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de geest afkomstig is. Of in klanktaal te spreken, of om klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid, het uit vele delen bestaat. Maar ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Als u zich nu nog afvraagt waarom de Heilige Geest is uitgestort, is het antwoord heel kort. Daarom. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Waarom kan hij wel in tongen spreken en ik niet? Ja, laat dat jouw probleem niet zijn. Jij hebt een andere gave misschien? Ja, maar probeer dat maar eens te ontdekken dan. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. En ondanks hun veelheid, ik heb het voorrecht om jullie allemaal tegelijk te kunnen zien, dat is echt heel leuk, verbaast me steeds hoe God het voor elkaar krijgt om mensen zo verschillend te maken. En toch allemaal herkenbaar als mens. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Wij zijn hier één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Vandaag worden een paar mensen bevestigd in een ambt. Dat zijn mensen die gaven hebben. Eigenlijk zouden we iedereen wel kunnen bevestigen hier. Ik stel voor om Kees te bevestigen in het ambt van koffiezetter. En ik stel voor om Miep te bevestigen in het ambt van koekjes en taarten, verzorger en regelaar en partijorganisatrice. Ik stel voor om Helena te bevestigen in het ambt van violiste. En zo kan ik de hele rij wel langs gaan. Mocht u denken van ik heb geen gaven, dat is niet zo. Want we hebben net gelezen, hij deelt uit aan iedereen.